Oké, de rest moeten jullie thuis doen. Want zo lang zijn deze sessies nou ook weer niet en er is altijd een hoop te bespreken. Dus hoe gaat het met jullie? Wie wil er iets delen? Iets waar je mee zit, eventueel. Het mag een relatiegebied zijn, maar er valt ook genoeg. Er zijn ook genoeg andere dingen die op je knoppen drukken, zoals de avondklok en het al dan niet weer opheffen daarvan. Of andere corona-perikelen, of wat het dan ook is. Het delen van narigheid, het delen van dingen waar je nog tegen in verzet bent, is een uitstekende beoefening in het, zeg maar, verminderen van dat verzet. Verzet is de manier waarop we ons identificeren met onze emoties. Bijvoorbeeld zo'n geval van dat je een rotdag hebt gehad en s'avonds zit je alleen thuis en je voelt je eenzaam en verlaten. Dan hebben de meeste mensen hebben niet op dat moment een soort besef van, oh, wat heb ik toch een sterk gevoel van eenzaamheid en verlatenheid. Nee, dan ben je eenzaam en verlaten. Dus hoe komt het dat je dan je gevoel bent? Dat ontstaat door het verzet ertegen. Dus als je een gevoel zou kunnen ervaren zonder dat je ook maar het minste verzet ertegen hebt, dan gaat het net als met die gedachten die zeg maar weinig betekenen voor je, die komen op en die lossen op. Dat gebeurt dan ook met een gevoel. Gevoel komt op, wordt herkend als niet wie je bent, maar wat je hebt. En dan lost het meteen weer daarna weer op. Dus dat heet dan verlichting, wat eigenlijk een soort van veel meer verlichting is, zoals neusdruppels verlichting brengen. Je neus zit verstopt en dan spuit je neusdruppels en dan kan je weer ademen. Dus dat is een beetje wat verlichting eigenlijk in de praktijk is. Is dat die nare emoties waar je doorgaans helemaal in bekneld raakt, die lossen dan op. Je kan weer ademen. En dat komt dus omdat je leert om je verzet op te geven. Het verzet is de eigenlijke oorzaak van de ellende. Het lijkt of de situatie ellendig is. Hè? Je hebt een rotdag gehad, je zit alleen thuis, niemand houdt van me. Maar de eigenlijke ellende zit hem in het niet willen voelen ervan. Dat creëert als het ware die beknelling. En die valt dan samen met dat waar we tegen verzetten. Hè? Dus dat gevoel van eenzaamheid plus het verzet ertegen. Dat is wat we doorgaans beschouwen als dat nare, vervelende, klotige gevoel van eenzaamheid. Maar door te onderzoeken in je meditatie, en onderzoek is gewoon alleen maar toelaten, voelen, toelaten, voelen, ga je ontdekken, wacht even, nee, wacht, het gevoel zelf is eigenlijk helemaal niet zo naar, is eigenlijk helemaal geen probleem. Het gevoel eenzaamheid wordt dan een soort alleenheid, eigenlijk helemaal geen onprettig gevoel. En het nare ervan zat hem dus altijd al in dat verzet ertegen. Maar voor het ego is dat onduidelijk. Het ego denkt, het gevoel is waardeloos en dus moet je je ertegen verzetten om ervan af te komen. En in je beoefening leer je dus, nee, wacht even, het gevoel zelf is niet waardeloos. Mijn soort van afwijzing ervan, het waardeloos maken van het gevoel en van mezelf ook. Hè, want je voelt jezelf doorgaans dan waardeloos. Dat voegt het eigenlijke lijden eraan toe. Dus vandaar dat delen van, je hebt het moeilijk ergens mee. Dat komt dus omdat je in verzet ertegen bent. Vaak heb je ook nog een soort gêne erbij. Je verbergt het voor andere mensen, maakt het nog iets erger. En dan op een dag denk je van, nee, wacht, ik ga er toch maar over praten. In een setting die veilig is, dus waar mensen je niet meteen gaan uitlachen van wat stom dat jij daar moeite mee hebt of iets dergelijks. Maar gewoon dat het normaal is dat alle mensen dit soort moeilijkheden hebben. En dan ga je het delen en dan vermindert dat tegelijk in het delen, vermindert al een beetje die neiging om er vanaf te willen en er boos op te zijn en verzet. Dus verzet vermindert door delen. Dus dat is waarom we in deze sessies ook delen. Dus je hebt gewoon soms vragen over hoe moet ik nou dit zien of hoe moet ik dat zien. Maar soms is het gewoon alleen maar delen van een pijnlijk gevoel wat jou kan bevrijden van dat verzet ertegen. Dus vandaar dat delen en eventueel van nare gevoelens. Oké, ik ga even kijken hoe de volgorde is van de handen. Susanne, ga je gang.
Ja, goedenavond. Ik heb een vraag over iets wat je in een eerdere sessie hebt gezegd. Ik denk dat het in de jaarcursus was, maar ik weet het niet zeker. Er was een moeder die had een kindje van 1,5 en die lag in scheiding met de vader. En daar had ze vragen over in het gesprek met jou. En een van de dingen die je zei was dat haar dochtertje ook zelf verantwoordelijkheid had voordat ze geboren was bij haar als moeder en de vader. Mm-hmm. En dat is bij mij blijven hangen en ik zie die verantwoordelijkheid niet. Dus ik wil graag dat je dat nog wat meer uitlegt wat je daarmee bedoelt.
Ja, kijk, dat is een manier van kijken die komt uit het boeddhisme. En die hangt samen met de wet van oorzaak en gevolg. De wet van oorzaak en gevolg, wat ze in het boeddhisme ook wel eens karma noemen, is eigenlijk een soort natuurwet. Je ziet hem ook terug in de wetenschap. De wet van oorzaak en gevolg in de wetenschappen heb je dat ook. In de, zeg maar, in de natuurwetenschappen, de fysica, heb je ook oorzaken en gevolg. Hè? In de fysica is er bijvoorbeeld nooit iets wat ineens verdwijnt. Iets verandert altijd in iets anders. Energie kan veranderen in materie. Materie kan veranderen in energie. Of in andere vormen van materie. Maar er is nooit iets wat verdwijnt. En altijd heeft een bepaalde toestand oorzaken in het ervoorafgaande. Dingen komen nooit uit de lucht vallen. En als ze al uit de lucht lijken te vallen, dan zat er toch in de lucht iemand of iets wat het heeft laten vallen. Snap je? Dus vanuit die optiek zie je dat hoe mensen, even nog los van dat babytje dan, maar gewoon dat mensen die met elkaar in aanraking komen, allemaal hun eigen achtergrond hebben. Dus ook in relatiecrisissen of zelfs in de relatie euforie. Ja, al die dingen hangen samen met, zeg maar, verledens van verschillende kanten die bij elkaar komen en die dan een soort gebeurtenis geven, die dan vervolgens door alle partijen ook weer verschillend wordt geïnterpreteerd. Dus dat is wat je de hele tijd ziet. Samenkomen van, zeg maar, verschijnselen die tezamen als waar een event creëren, dan weer uit elkaar gaan en nieuwe events creëren, dat soort dingen. Een tijd lang kunnen personen, zeg maar, gelijk opgaan en bij elkaar een hoop events creëren, totdat ze uit elkaar gaan dan. Dus nu heb je de geboorte van een kind. Het idee dat er alleen maar, zeg maar, voor nodig is een man en een vrouw die op de juiste wijze dan samen zijn, zodat er een bevruchting plaatsvindt, is het ontkennen van dat babytje ook een voorgeschiedenis heeft. In ons materialistisch wereldbeeld lijkt het dus of de vader en de moeder de schepper zijn van dat kind. En dat levert ook meteen een hoop ellende op. Want als het dan even niet goed gaat met dat kind, dan gaan ouders zichzelf ook onmiddellijk dat verwijten en zich daar schuldig over voelen. En nee, dat kind heeft zijn eigen ontstaansgeschiedenis, net als alle mensen. Dus dit is het, zeg maar, het principe, het wetenschappelijke principe zou je kunnen zeggen, op grond waarvan je moet constateren dat een baby niet uit de lucht komt vallen. Ook al lijkt het natuurlijk wel, omdat wij de lucht niet kunnen zien als we de lucht even beschouwen als dat voor de geboorte. Daar hebben wij geen weet van. Net zo goed als we geen weet hebben van wat er eventueel na ons overlijden gebeurt. Maar ook hier geldt diezelfde wet van niets verandert in niet, nooit verandert iets in niets. Iets verandert in iets anders, altijd. En het enige wat nooit verandert, is dus wat niet iets is, en dat is gewaarzijn. Gewaarzijn is niet iets. Gewaarzijn is niet een ding. Gewaarzijn is dat wat alle ietsen ervaart. En het gewaarzijn is dus je meest intieme, je meest fundamentele ik. Als het ware, dat wat alles ervaart, dat is wie je werkelijk bent. Dat wat je gedachten ervaart, dat wat een lichaam ervaart, dat wat een levensverhaal ervaart, en herinneringen aan wat je hebt meegemaakt in dit leven, dat allemaal ervaart, dat is wie je werkelijk bent. Niet die herinneringen. Die herinneringen is wat je hebt meegemaakt. Dus dit allemaal tezamen komen we op dat punt en dan in het boeddhisme wordt er inderdaad dan beschreven. En dat vertel ik dus maar gewoon, want dat is de theorie in het boeddhisme. Want hoe dat in zijn werk gaat, dat samenkomen van, zeg maar, drie partijen. Een mannelijke, een vrouwelijke en een, zeg maar, uit een soort van vorig leven terugkomend soort van babytje. Hoe dat precies in zijn werk gaat, dat weet ik niet. En ik kan me dat tenminste niet herinneren zelf. En in het boeddhisme wordt dat dus op een bepaalde manier beschreven. En of dat dan ook de werkelijkheid is, of dat dat een soort symbolische weergave is. Maar in het boeddhisme wordt er gesproken, in het Tibetaans boeddhisme met name, dat als we doodgaan, dat er een periode is van, zeg maar, een soort van, net als een droomloze slaap, dus dat gewoon totaal, zeg maar, futsi zijn. En dat er dan ergens weer iets op gang komt, een soort verlangen naar manifestatie. En dat dat verlangen op een of andere manier een, zeg maar, ook zich aangetrokken voelt tot bepaalde mogelijkheden en zich niet aangetrokken voelt tot andere mogelijkheden. Net zo goed als wij in ons leven sommige mensen aantrekkelijk vinden en andere mensen niet. Zo zal ook dat verlangen zich richten op dat wat voor dat verlangen een aantrekkelijke vervulling is. Ik probeer me zo abstract mogelijk uit te drukken. Dat het gaat hier eerder om krachten dan om, zeg maar, personen die als het ware denken, bij welke ouders zal ik eens geboren worden? Oh, die, ja, die ziet er wel leuk uit, ja, daar ga ik geboren worden. Ik denk niet dat het zo bewust gebeurt. Ik denk dat het een heel onbewust proces is. Behalve misschien bij heel, heel, heel hoog gerealiseerde leraren. Waar ik er niet een van ben, overigens. Want dan zou ik me dat moeten kunnen herinneren. Van voor mijn geboorte. Dus dit is eigenlijk mijn idee over dat dus kinderen ook een rol spelen in de keuze van hun ouders. Zonder dat nu meteen weer, dat hè, niet heel bewust een keuze, maar dat daar een wet van attractie en afstoting aan het werk is. Net zo goed als die ouders een wet van attractie en afstoting hebben ervaren in het, zeg maar, bij elkaar komen. En het verklaart natuurlijk meteen ook waarom je 1000 keer met elkaar naar bed kunt gaan zonder dat er een kind komt en dan die ene keer waarin je eigenlijk niet van plan was om een kind te maken en woep, is er een, ben je ineens zwanger. Ja, dus dat suggereert ook al een beetje dat er, of natuurlijk gigantisch toeval, maar toeval is in het boeddhisme dus een ander woord voor de wet van oorzaak en gevolg. Kan je hier wat mee?
Ja, nu kan ik het beter plaatsen in welke context je bedoelde. Ja.
Ja.
Dankjewel.
Het belangrijkste is niet of je dit gelooft of niet. Het belangrijkste is, wat is het effect op je houding ten opzichte van je eigen kinderen en eventueel kinderen in het algemeen? En doorgaans worden kinderen beschouwd als een soort monstertjes die nog moeten bijgeschaafd worden tot een soort normaal menselijk wezen. Dat heet dan opvoeding. Maar vanuit deze optiek krijg je ineens ook veel meer respect voor die kinderen. Dan is het in feite een volwassen geest die tijdelijk even weer die hele, zeg maar, lijdensweg moet doorlopen van geboren worden en in een klein lichaampje zitten wat niks kan en niks snapt en niks weet. En jij mag dat begeleiden naar, weet je wel, dus een soort corvée. Anderen hebben dat voor jou gedaan en jij doet dat dan eventueel voor dat kind. Maar je blijft meteen al zeggen van, het is jouw leven. Ik geef je alleen maar alles wat ik kan geven om het zo gezond mogelijk te laten verlopen. Maar dat hele idee wat bij ouders altijd insluit, dat jij als ouder verantwoordelijk bent voor het levensgeluk van dat kind, dat levert zoveel extra ellende op. Zoveel verkramping bij de ouders en daardoor ook zoveel druk op die kinderen. Kinderen mogen niet eens meer ongelukkig zijn van hun ouders. Want dan voelen ze zich schuldig en gaan ze het kind heel erg, zeg maar, hun best doen om dat kind weer gelukkig te maken. Het kind leert alleen maar, ik kan dus niet, ik ben dus nog niet goed genoeg. Ja? Dus ja. Ik zou die spirituele visie op waar kinderen vandaan komen, vooral beoordelen naar de praktische merites in de omgang met kinderen. Het geeft je zoveel meer ruimte, zoveel meer respect, zoveel meer liefde in zekere zin ook voor die kinderen. Oké.
Okay. Ja.
Goed, dankjewel. En dan zie ik Angelique staan. Angelique.
Ja, ik moest even zoeken naar het knopje.
Ja, oké. Okay. Ga je gang.
Ik heb vorige week heb ik iets ingebracht. En eigenlijk kwamen we in gesprek doordat jij zei van ik doe mijn spirituele ontwikkeling op thuis of met mensen die daar open voor staan. En als ik buiten mijn voordeur ben of met andere mensen ben, dan doe ik dat dus niet. En dat heeft me, of op een andere manier in ieder geval, maar niet zo uitdragen zoals je hier de cursus geeft. En dat heeft me heel erg bezig gehouden, want ik zag eigenlijk jou als gewoon de mens, Jan, die gewoon overal dit doet, die dat als zijn leven gewoon leeft.
Tegen iedereen, de bakker.
Nee, maar dat je gewoon mens bent en uitdraagt wat, waar je voor gaat. Of
ja,
zo.
Ja, tuurlijk, ja.
En ik vind het heel mooi, wat was net Suzanne die er was?
Wat zeg je?
Was het net Suzanne die jij sprak?
Ja, Suzanne, ja.
Suzanne, wat je daarover zei, dat raakt me heel erg. Dat ik voel gewoon dat mijn verlangen is om vanuit te leven. Vanuit het gewaarzijn en vanuit daar dingen te zien, te horen. Maar dus ook een vorm van contact te maken.
Ja.
En dan kom ik op het punt van, ja, hoe doe ik dat nou? Want de meeste mensen in mijn omgeving tot nu toe, die doen dat niet. Die weten niet eens waar ik het over heb. En soms is het nog van, nou, jij met je ideeën. Het is wel pijnlijk, maar dan ben ik wel eerlijk over wat ik zeg. Maar eigenlijk is mijn vraag van, ja, eigenlijk meer van, herken je dit? Herkennen andere mensen dit? Dat eigenlijk het gestoei met waar je naar verlangt. En hoe je naar de buitenwereld leeft.
Ja, nee, ik herken dat wel ook. En ik denk wel meer mensen. En dat geldt dan vooral voor de beginperiode. Als je met spiritualiteit bezig bent, dan ben je vaak heel enthousiast en dan wil je dat graag delen met anderen. Dat is natuurlijk heel normaal. Alleen die anderen zijn daar niet mee bezig. En die vinden dat een beetje raar dat jij ineens met dat soort dingen bezig bent. En dan kun je je vaak afgewezen voelen. Ik vond het in het begin bijvoorbeeld best wel lastig om dat aan mijn kinderen te vertellen. Want die kenden mij op een heel andere manier natuurlijk. Daarvoor was ik altijd een tamelijk, zeg maar, een beetje een soort van rationele, links-intellectuele soort van vader. Gevoelsgestoorde vader. Zoiets. Dus dat moet je dan even aan wennen. Het advies is, het is heel normaal. Tegelijkertijd, door maar gewoon te blijven beoefenen, ga je ook wat meer het uitdragen indirect, zeg maar, via je gedrag. Kunnen mensen dat op een gegeven moment gaan aanvoelen. Dat is een minder kwetsbare manier om spiritualiteit over te dragen. Gewoon dat je bijvoorbeeld heel goed kunt luisteren als iemand wat vertelt. En niet meteen er doorheen praat met je eigen opvattingen. Dat voelen mensen ook al, hoeft dat dan geen spiritualiteit genoemd te worden. Maar dat helpt je juist om contact met mensen, ook met mensen die niet spiritueel zijn, om dat contact te verbeteren. Maar daarnaast moet je ook zorgen dat je contact krijgt met mensen die hier ook mee bezig zijn. Dat is wat je kunt opdoen in cursussen en dat soort dingen. Naar workshops gaan, oefengroepjes gaan bijwonen. Om te kunnen babbelen hierover. Met mensen die er ook mee bezig zijn. Dus daar moet je ook zelf voor zorgen. En het hangt een beetje af van je eigen familie, waar je dat misschien ook graag bij zou hebben. Dat moet je maar afwachten of die daar überhaupt ooit voor openstaan. En ook als ze er niet voor openstaan en jij wordt, zeg maar, wat beter thuis in spiritualiteit, ga je je daar minder aan storen. In het begin voelt het echt als een afwijzing, maar op een gegeven moment kun je natuurlijk gaan herkennen, maar wacht eens even, ik word eigenlijk niet afgewezen. Het zijn zij die gewoon niet snappen waar ik mee bezig ben. Ja. En zelf zou ik het vroeger ook niet gesnapt hebben, dus wat is er eigenlijk verkeerd aan hun houding? En dan kan je het gewoon, zeg maar, liefdevol aanvaarden. En dat wat je dan graag wil delen over je spirituele ervaringen, dat moet je dan bij een ander doen. En soms niet bij je ouders bijvoorbeeld. Die maken zich dan alleen maar zorgen dat je in een secte terechtgekomen bent of zo. Ja, snap je? Is dat oké?
Ja.
Ga je hier wat mee?
Ja, mijn eerste ingeving is, dan moet ik dus op twee manieren doen. Maar eigenlijk hoor ik ook van, het kan op één manier, alleen kan ik er op een andere manier zelf vorm aan geven. Bij wie ik wat laat zien zonder mezelf daarin te verliezen.
Ja, dat lijkt me dus meer voor, zeg maar, je oude omgeving. Ja, je familie, eventueel vrienden die je al heel lang kent.
Ja.
En niks met spiritualiteit hebben. In die kringen hou je je gewoon een beetje, zeg maar, qua theorie hou je een beetje op de vlakte. Ja. Je begint niet meteen uit te leggen over de Boeddha-natuur en dat soort dingen. En het enige, ja, als je dat jammer vindt, dan kan je met dat gevoel, wat jammer is het, kan je dan beoefenen. Ik mag dat voelen, ik ben dat niet, is helemaal oké. Ja, en dat maakt je steeds milder en zachter voor mensen die hier helemaal niet mee bezig zijn.
Ja, want ik vind het contact op zich wel belangrijk. Zeker met ouders en vrienden die ik al heel lang ken, is het belangrijk om wel het contact. Ja. Ja. Dat je iedereen zijn waarde laat in waar die op dat moment mee bezig is.
Ja, nee, dat snap ik. En dat zal zich dan vooral erin uiten dat je heel geïnteresseerd bent in hoe zij tegen dingen aankijken. En als zij dan vragen, wat vind jij daarvan? Dan zou je heel voorzichtig kunnen proberen van een soort van spirituele visie te delen. Maar vooral, ik denk waar mensen vooral bang voor worden, is als je het te enthousiast brengt. Want dat voelt dan een beetje als, jij moet dit ook geloven.
Ja.
Jij moet dit ook vinden. Dus dat, ik denk dat het vooral daarin zit.
Ja.
En dan, dus vooral en dat is toch wel een soort beginnersenthousiasme, wat ik zelf ook gehad heb en ook een paar keer behoorlijk, zeg maar, een soort deksel op mijn neus heb gehad. Dan ben je zo enthousiast en dan wil je dat delen, dat enthousiasme. En dat levert dan vaak zo'n botsing op. Dus daar zou ik dan een beetje, zeg maar, een beetje voorzichtiger mee zijn. Ja.
Ja.
Oké.
Dankjewel, ja.
Jo. En dan hebben we Marianne.
Ja, hallo Jan.
Hi.
Hi. Even kijken. Ik ben getrouwd geweest, 21 jaar. We hebben samen twee kinderen, 17 en 18. En we hadden een beetje, of tenminste ik had denk ik, of de afhankelijkheidsrelatie of het verstrengelen, zeg maar. Nu kan mijn ex soms nog steeds heel wisselvallig reageren. Dus één keer is hij heel blij en dan denk ik, oh, wat een leuke man. En het andere moment dan is hij heel onvoorspel of dan is hij heel boos. Of deze week was dan bij hem de afwasmachine was verstopt en het was helemaal, was de hele... Of hij woont op een boot, maar het was helemaal aan de onderkant, was helemaal nat geworden. En dan belde hij mij heel boos op, alsof ik daar iets aan kon doen, zeg maar. En dat het beneden in het luik, zeg maar, waar allemaal nog spullen ook van mij nog wel liggen, die moet ik dan ophalen en zo. En daar was ik ook mee bezig. Maar dan is hij ook boos over dat het daar een rommel is. En dat gebeurt veel vaker. Dan is hij ineens heel boos. En wat ik dan zelf lastig vind, dan denk ik, oké, ik ga het in liefde omarmen. Ik ga dit gewoon, het is van hem, het is niet van mij. En het lukt me gewoon niet, zeg maar. En dan heb ik maar een telefoon en dan blijft hij maar praten. En dan doe ik hem zo onder mijn kussen of zo bij de bank. En dan hoor ik het nog steeds. En dan pak ik hem op. En dan, je luistert ook niet naar mij, zeg maar. Ja. En we zijn nu 2 jaar uit elkaar eigenlijk. En nog steeds denk ik wel wat fijn ook dat we uit elkaar zijn. Maar waarom doet het me nog zoveel? Of waarom lukt het me niet om hier afstand van te nemen en te denken... En er gewoon ook goed van te slapen. Want hij gooit het eruit en hij is het kwijt. En ik kan er niet van slapen, zeg maar. Mm-hmm. Ik heb er last van.
Ja. Dus 2 jaar, zeg je, dat je uit elkaar bent.
Ja.
Ja. Waarom nog steeds hier last van? Ja, alsof je al eeuwen geleden uit elkaar gegaan bent. Het is nog vrij recent, oh, ja. Dus, hè?
Ja, oké, okay, ja.
Dus dat uit elkaar gaan is op zich al een pijnlijk proces.
Ja.
Daaraan is natuurlijk een hoop aan vooraf gegaan. Weet je, misschien hetzelfde patroon van dat hij af en toe gewoon boos is en jij dat probeert te sussen.
Ja.
Dat de goede vrede probeert te herstellen.
Ja.
En nou is het zeg maar bij elkaar en nou zitten diezelfde triggers, die zitten er gewoon nog.
Ja, 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 ja.
Dus de spirituele visie zegt alleen maar dat je daar dus kennelijk nog iets in jou, zeg maar, ervaart waar je nog niet vriendelijk voor bent.
Ja.
Er is iets nog niet geheeld in jou. En helen is een ander woord voor omhelzen, liefdevol omhelzen. Dus het feit dat je... en dan kun je onderzoeken van wat is dan precies je zelfafwijzing erover. Want natuurlijk, je wijst hem af, dat is duidelijk. Maar hij is de trigger en hij triggert iets in jou. En dat is het eigenlijke pijnlijke. En daar zit altijd iets van zelfafwijzing in.
Ja.
Want het kan zijn bijvoorbeeld van, heb ik hem weer over mijn grenzen heen laten gaan? Of heb ik weer een half uur lang dat gezeik aangehoord zonder te zeggen, hey, hou even je mond, joh. Ja. Zo, ja? Kan je even normaal doen, ja? Verdomme jouw schip.
Ja, ja? Maar dat zeg ik wel, hoor. Dat zeg ik wel. Ja? Dat hoort hij dus niet.
Okay, ja, dan zou je gewoon, dan moet je gewoon op dat rode hoorntje vegen en dat weet je wel, de contact verbreken.
Ja,
ja. Ja, ik kan het 1 keer proberen. Je hoort niet wat ik terug zeg tegen je. Ik leen me niet meer voor. Daarom zijn we uit elkaar gegaan. Ik had je vrouw kunnen blijven als je, hè, je gebruikte mij toen ook alleen maar als klankbord voor je eigen boosheid.
Ja.
Dat is waarom we uit elkaar gegaan zijn. Maar als ook dat niet, kijk, in de boosheid dringt dat vaak niet door. Dan moet je dat een keer op een ander moment, als die niet boos is, moet je dat even aankaarten. Ik merk dat we een patroon uit onze relatie aan het voortzetten zijn.
Ja.
Ja, jij gebruikt mij nog steeds als zeg maar, klankbord voor je boosheid. En ik gebruik jou nog steeds om over me heen te laten lopen.
Ja.
Dus de volgende keer neem ik mij voor om heel vriendelijk het contact te verbreken. Als je niet meteen, zeg maar, je mag even vertellen dat je heel boos bent. Dat mag altijd trouwens zeggen dat je boos bent. Is iets anders dan boos zijn tegen jou.
Ja.
Ja. En dan vervolgens zeg je, als je dan niet luistert, als het niet een gesprek kan worden, maar jij blijft gewoon alleen maar leeglopen, dan ga ik gewoon de stekker eruit trekken. Dan bel je een andere keer maar als het even wat gezakt is.
Ja.
Dat moet je dan, dat kan je aankondigen en dan de eerste volgende keer kan je dat ook doen. En dat is dan ook je beoefening eigenlijk, om dat dan te doen zonder te veel wrok en veroordeling. Dat je gewoon zegt, oké, dit is in feite mijn probleem hier en hij geeft mij de gelegenheid om hier iets te genezen in mezelf.
Ja.
Namelijk dat nare gevoel wat je hebt als iemand over je heen loopt, dat niet durven soort van kappen.
Ja. Ja,
hè? Daar zit een soort zelfafwijzing. Ik ken het heel goed, want het is typisch een nice guy onderdeeltje. Dat als mensen boos op je zijn, om dan niet gewoon even terug boos te zijn. Helder boos. Niet vervelend boos, maar gewoon helder boos. Een soort van, hey, yo, kapper.
Ja.
Dat, hè, dat niet durven en dan maar een soort van, weet je, soort van, okay, een soort van over je heen laten komen. Lieve vrede proberen te bewaren, dat soort dingen.
Ja.
En ja. Daar moet je dus dat gevoel, die angst om weerwoord te geven, die angst om gewoon heel helder die grens aan te geven, die moet eerst omhelst worden. Die moet je eerst durven voelen zonder verzet ertegen.
Ja, ja. Ja. Ja, en het klopt ook dat ik het tegenkom in meerdere situaties in mijn leven en ook als mensen sowieso dominant zijn, zo van, dan ga ik eigenlijk altijd al een beetje naar beneden, de underdog zijn, zo van, oké. Ja,
het is helemaal nice girl.
Ja. Ja. Dus, maar dat wijs ik ook af in mezelf, zeg maar.
Ja, uiteraard, natuurlijk, man, oh, ik heb echt jaren ermee geworsteld, want het voelt zo, weet je wel, een soort van, dan wordt iemand boos en dan ga je met je pootjes omhoog liggen. Ja. Een soort van slijmen. Ja. Ja, wat een zelfwalging kan daar eens naar boven komen. Als je het doorkrijgt, eerst heb je het eerst door. Maar dan krijg je door dat je een nice guy patroon hebt. En dat is zo'n gêne en zo'n zelfafwijzing wat daarmee vrijkomt als het ware. En dan moet je gaan oefenen in, ik mag dit, ik ben dit niet. Ik mag bang zijn voor conflicten, want het is me aangeleerd. Ik ben dit niet. Liefdevol kijken, vertederd raken door je eigen angst.
En ik hoef niet ook zo te worden, zeg maar. Want ik zou dan willen, zeg maar.
Nee, zeker niet, nee. Nee hoor, je mag gewoon, de nice guy mag nice guy blijven. Maar een nice guy die spiritueel getraind is, die zal wel op een gegeven moment zeggen, ik ben heel erg bang om dit te zeggen, maar ik hou nu even op met dit gesprek.
Ja.
Ja, dus dan leer je gewoon met angst en al je grenzen aan te geven.
Ja. Oké, okay, ja.
Ja.
Ik ga mijn best doen.
Ja. Plezier ermee.
Bedankt.
Hey Marieke, ik zie dat
hoi,
je er bent. Oh, mijn host is er weer. Wil je host worden?
Ja hoor, doe maar.
Ja, oké. Okay. Even kijken, waar zit dat? Hier. Ja, Marieke is de host. Oké. Ik weet niet of jij dat lijstje al voor je hebt, maar volgens mij is Marianne, die hebben we net gehad. Lower hand.
Karin is aan beurt.
Ja, Karin, ga je gang.
Oké, volgens mij was het nog niet aan de beurt, maar oké. Hoi, ik ben in december begonnen met de cursus ergens, half december. Ik ben twee keer bij die sessies geweest. En vandaag heb ik nu even hoofdstuk 5 helemaal afgerond. En de vraag is, dat gaat over spirituele vrije. En ik wilde graag weten, hoe staat dat in relatie met een spirituele relatie? Want ik kan me voorstellen dat je wel, dat zeg je eigenlijk ook, want je kan het ook hebben met, als je niet met je partner bent, kan je dus een spiritueel vrije. Mm-hmm. Maar als je dus, ik heb een relatie, kan je, stel je relatie is niet spiritueel, of tenminste zo voel ik dat eigenlijk niet, kan je dan wel een spirituele seksuele relatie hebben? En andersom, ik kan me voorstellen, als jouw relatie ook spiritueel is, of dat je dat gevoel hebt, dat je liefdesleven daardoor ook wat automatisch naar een spiritueel plan omhoog wordt getrokken. Hoe staat, snap je wat ik bedoel?
Ja, ik geloof het wel, ja. Dus ja, en ten eerste dus heb je een spirituele liefdesrelatie. Dan zou je ook gewoon kunnen vrijen zonder dat tantrisch vrij wordt. Dat zou kunnen natuurlijk. Je zegt van, we zijn allebei heel boeiend allemaal. Alleen dat vrije, zullen we dat maar gewoon de gebruikelijke manier blijven doen. Als je dat allebei het leukste vindt, moet je dat maar gewoon doen. Dat mag, dat kan.
Mm-hmm.
Het hangt ook een beetje af van hoe belangrijk is die spiritualiteit dan? Want voor veel mensen is spiritualiteit bijvoorbeeld een manier van omgaan met je liefdespartner, met je vaste partner, waarin je wat meer verantwoordelijkheid neemt en wat minder verwijt en wat meer openheid, wat meer eerlijkheid naar elkaar toe. Hè? Dat is al heel erg mooi, natuurlijk. En als je dan verder niet zo heel erg veel bezig bent met meditatie bijvoorbeeld, ja, waarom, dan zou je ook kunnen afzien van tantrisch vrijen. Of je kunt tantrisch vrijen ook doen, maar dan meer op de ego-manier. Dat is als het ware, je hebt een aantal techniekjes in tantra die te maken hebben met het prikkelen van zintuigen en zo, dat je gewoon, als je dat een leuk spel vindt, dan doe je dat met je partner. Maar dan, zeg maar, dat echte spirituele tantra, waarbij je dus eigenlijk de hele tijd voornamelijk gewaar probeert te blijven tijdens het vrije. En door middel van oogcontact.
Mm-hmm.
Dat kan je misschien wel gewoon iets vinden van, nou, dat vind ik eigenlijk toch niet zo prettig of zo. Dat kan, en dan moet je dat gewoon ook niet doen. Dus het hangt ook een beetje af van, hoe ver ben je? Op welke manier leeft spiritualiteit voor je? En past daar iets bij uit de tantra? Kan je het gebruiken? Past dat er niet bij? Dan hoef je het niet te gebruiken. Dus andersom, als je zelf spiritueel beoefenaar bent, maar je partner heeft niks met spiritualiteit, dan zou je, maar je partner is bijvoorbeeld wel iemand die het leuk vindt om op seksueel gebied experimenten uit te halen met jou, dan zou je ook bepaalde tantrische technieken kunnen doen met je partner. Zonder dat daar zoveel spirituele, zeg maar, aspiratie achter zit. En tenslotte kan je natuurlijk ook gewoon met een partner die niet met spiritualiteit bezig is, ook gewone seks hebben. En dan moet je het hele idee van tantra of bij een ander zien te vinden. Of als dat in jullie relatie niet past, hè, dus dat jullie, zeg maar, monogaamheid kiezen, dan moet je het gewoon zonder tantra doen. En ook dan kan je gewoon, zeg maar, het pad naar verlichting bewandelen. Dus het is niet zo dat je, van als je geen tantra doet, dan kan je het wel schudden met die spirituele groei. Nee, je kan zonder tantra ook spiritueel groeien. Het is een soort, het is een oefenmethode, tantra, die heel bijzonder is. Die een zekere mate van versnelling zelfs geeft van spirituele groei. En niet alleen omdat het zo leuk is, maar ook omdat het soms heel erg ongemakkelijk is. Heel erg kwetsbaar, heel erg pijnlijk.
Oké, maar als ik nou even mijn huidige relatie vergelijk met mijn vorige relaties. Ik had altijd wel een... je hebt wel eens dat je iemand tegenkomt en daar klikt het gewoon gelijk mee op seksueel gebied. Nou, ik had eigenlijk vanaf dag 1 had ik dat met mijn huidige relatie eigenlijk niet. Dat was altijd een... Ja, het was... Ja, een beetje ego-gericht of zo. En ja, je besteedt er dan ook... Ik heb daar misschien ook niet te veel aandacht ook aan besteed. En zoiets van laat. Maar je probeert wel eens daarover te hebben, maar... Dan wordt het al gelijk zo van, ben ik niet goed of zo? Of doe ik iets verkeerd? En, ja, het ligt heel gevoelig bij heel veel mannen.
Ja.
En ik weet niet.
Ja, dan ben je bent dan aan een relatie begonnen, terwijl iets wat voor jou belangrijk was, er al van meet af aan niet in zat.
Nee, ik had echt zoiets van, oké, seksueel...
Ja. En jij dacht,
geweldig of zo.
En in de tijd dacht jij kennelijk van...
Het gevoel eigenlijk. Eigenlijk is die beetje dat je hebt die samensmelting, dat je echt samen met iets bezig bent, die is er gewoon niet.
Uh-huh. Ja.
Voel ik niet. En,
nee. En tegelijkertijd is dit niet iets wat je met hem bespreekt.
Nou, dat wil ik wel doen. Hij is nu, want hij woont in Griekenland. Dus wij hebben een soort afstand. En dan is hij hier en ik daar. Het gaat nu allemaal heel lastig met corona.
Ah, ja, ja, ja.
Maar nu door deze cursus ben ik natuurlijk een beetje ook daardoor getriggerd.
Ja, ja.
Dus nou ja, volgende maand is hij er weer, dan gaan we natuurlijk gezellig een beetje...
Ja, daar moet je het een keer over hebben, hè? Want eventueel moet je toch ook dan een opening maken naar van, ik vind jou een hartstikke leuke man, maar seksueel kom ik toch niet echt aan me trekken. Vind je het oké dat ik dat eventueel met andere mannen ga doen?
Nou, dat ga ik echt niet doen. Daar heb ik absoluut geen interesse in, eerlijk gezegd.
Nee, oké. Dus dan moet je... Dan moet
ik ben
je
heel monogaam.
Ja, dus dan moet je inderdaad kiezen of delen. Dan is het toch deze man zonder seks.
Of, nou, vind ik zelf niet eens zo'n vervelend idee, moet ik eerlijk zeggen.
Oké. Nee, dus dat is dan gewoon je eigen afweging. Hè?
Ja, ja.
Ja.
Want, en dan nog even een andere vraag. Ja, ik wil niet te lang de tijd in beslag.
Is oké.
Maar ik heb dan 15, 16 jaar een relatie. En ja, ik ben al heel lang met mediteren bezig en al die dingen. Maar hoe krijg je nou van een gewone relatie toch meer een spirituele relatie?
Dus... Ja, ik denk heel simpel. Door een keer gewoon het onderwerp aan te snijden. Eventueel door een boek op zijn bureau te leggen van... Dit vind ik nou typisch een boek wat ik graag zou willen wat jij zou lezen. Om te horen wat je daarvan vindt. Zoiets, dat zou je kunnen doen. En dan, als hij dan dat boek niet eens inkijkt...
Nou, ik heb het wel met hem over gehad hoor. Ja. En dan heb ik een keer mee geweest naar meditatie en zo. Maar nee, hij heeft er geen interesse in.
Nee, Dus ja, dan houden ze op, hè?
Ja.
Ja. Ja, als de interesse er niet is, je kan ze niet dwingen. Dat gaat niet werken, hè? Dus dan is het een kwestie van, wat is voor jou belangrijker? Het in stand houden van de relatie of het ontwikkelen van spiritualiteit met een partner? Dus dat is dan gewoon je keuze.
Ja, oké, maar goed, je kan het ook ontwikkelen zonder partner. Of zonder hem wel partners blijven. En dan...
Ja, oké.
Oké, bedankt.
Oké, doei. En dan...
Ja, Marius, maar ik weet niet of mijn...
Volgende... Even, heb jij een ander lijstje dan ik? Want bij mij is bijvoorbeeld Anton staat bovenaan.
Ja, ik denk omdat ik later ben binnengekomen dat mijn volgorde niet klopt.
Oh, dat is het
dan. Dus, houd maar jouw volgorde aan dan.
Ja, en dan Anton is de volgende.
Ja, goedenavond Jan.
Hi.
Hi, ik zit midden in de echtscheiding. En we zijn 27 jaar bij elkaar, zeg maar, twee dochters van 18 en 20. En ja, daar heb ik ook best wel wat rouw van, zeg maar. Nou, mijn vraag gaat over zeg maar het gewaar zijn tijdens zo'n verdrietige moment. En want wat ik merk is als ik die gewaar zijn oefening even niet doe, dan kan ik daar best wel in blijven hangen. Terwijl als ik daar een soort van gewaar van wil zijn, of ben, dan merk ik ook dat het dan ook gelijk stopt of zo. En ik vraag me af of dat ook wel gezond is. Want ja, volgens mij moet je ook zeg maar rouw ook een beetje zeg maar, erin kunnen blijven en dat nou, op die manier verwerken.
Mm-hmm.
Is dat wel oké?
Okay? Ja, het zou kunnen dat het een beetje gekoppeld is aan een soort dissociatiereflex. Maar dat kan je gewoon onderzoeken door als je gewaar bent en je merkt dat je verdriet meteen weg is, door gewaar te blijven, maar tegelijkertijd te proberen om dat verdriet wel weer te wekken, toe te laten. Dus terwijl je zeg maar aan het beoefenen bent, toch weer even de meest nare dingen voor de geest halen die jou, weet je wel, die jou verdriet en jou eventueel je boosheid en je frustratie en je gemis en je verlatingsgevoelens en wat er allemaal nog meer bij hoort, dat naar boven laten komen. Dat telkens weer, dat als je merkt dat het meteen verdwijnt, dat is een beetje verdacht inderdaad. Dat zou een soort associatie kunnen zijn. In principe werkt gewaarzijn zo dat een pijnlijke emotie is er eerst zonder gewaarzijn. Dan is er ineens gewaarzijn van die pijnlijke emotie. Dan is er een soort streven om met gewaarzijn van die pijnlijke emotie af te komen, wat natuurlijk niet lukt. En dan komt pas het stadium waarin gewaarzijn volledig, zeg maar, vriendelijk blijft ten opzichte van die pijnlijke emotie, zonder enig verzet. En dan lost het op. Maar het oplossen van die pijnlijke emotie betekent meteen dat het een soort, dat je in een hele heldere, liefdevolle staat terechtkomt. Dus dat is niet een staat van ik voel niks meer. Dan voel je juist heel veel. Maar voornamelijk dus alleen liefde. Zonder object, zonder een liefdesobject als het ware. Dan is er gewoon alleen maar liefde. Dat is het oplossen van een pijnlijke emotie in die natuurlijke staat. Zorg dat de natuurlijke staat een soort warme natuurlijke staat wordt. Een soort liefdevolle natuurlijke staat. Dus als het alleen maar gewaarzijn is en meteen is alles weg, dan is het vermoedelijk dissociatie, maar dan kan je gaan oefenen in, terugkomen, verdriet, hallo, ik wou je niet wegsturen hoor, kom dan maar, ja, kom maar liever. Ja. Ja, en op die manier proberen om door te gaan met verdriet, terwijl je ook een beetje gewaar blijft. Oké?
Ja, ga ik dat oefenen, dankjewel.
Jo, en na Anton komt Cecilia. Je moet even je microfoon aanzetten, Cecilia.
Ik heb gewaar geworden, sinds dat ik aan spiritualiteit doe, dat ik nog meer gewaar word. En dat dat niet alleen in mezelf is, maar ook naar de buitenwereld toe. En dat soms het verzet vlug opgelost is, maar als het een hele sterke gewaarwording is, is het verzet duizendmaal groter ook.
Mm-hmm.
Mijn vraag is daarbij, vooral bij dat grootste verzet, hoe kan ik dat hanteren?
Ja.
Hoe kom ik toch terug tot liefdevolle gewaarwording? Want ik merk dat dat heel sterk toeneemt.
Ja. Ja, nee, dat is echt heel normaal. Bij de wat minder heftige emoties kun je soms al gewaar zijn en vriendelijkheid ervaren. Maar bij de hele heftige is er wel gewaar zijn, maar er is tegelijkertijd gewoon een soort drang om van dat rotgevoel af te komen. Dat is dan zo sterk. Dus dat wat je dan beschrijft, dan wordt het verzet wordt ook groter. Want dan wil je nog meer je best doen om er van af te komen. En in je beoefening is er weer iets wat daarna kan kijken. Dus, want je kunt het nu navertellen. Dus terwijl je dat ervaart, is er iets wat daar gewaar van is. Van het onvermogen om je verzet op te geven.
Ja.
En dan moet je dus beginnen met daar niet over te oordelen. En daar als het ware liefdevol voor te zijn. Oh, kijk mij nou weer eens in verzet zijn. Dit lukt me echt niet om dat los te laten. Is oké. Mag. Komt vanzelf. Gewoon blijven oefenen in vriendelijkheid. Ja, dus dan ben je niet vriendelijk voor je pijnlijke emotie, maar dan ben je vriendelijk voor het verzet tegen de pijnlijke emotie. Dat verzet is nog te heftig, kan je nog niet loslaten. En daar ben je dan vriendelijk voor.
Ja, het wordt inderdaad vooral opgewekt door het negatief denken over mezelf, waar dat roulement in zit. Het negatief denken is zo sterk. Ik ben me daar zelfs bewust van dat ik dat doe.
Ja. Ja.
Dat is nog veel erger, want je wordt nog veel opstandiger.
Ja, nee, dat klopt. Je bent je bewust van al dat denken, maar het lukt nog niet om ermee op te houden. En ook voor denken geldt hetzelfde. Zodra je een hekel hebt aan het feit dat je zoveel denkt, blijf je dus heel veel denken. Zodra je in staat bent om te zeggen, oh, wat is er druk in mijn hoofd, geeft niks, mag best, ik vind het oké, het is nou eenmaal zo, dit is gewoon heel moeilijk, laat mij maar even helemaal op hol slaan in mijn hoofd, is oké. En dat een tijd lang blijven oefenen, want het werkt niet meteen, dan geleidelijk aan wordt het minder druk in je hoofd. Of blijft het minder lang druk in je hoofd. Dus het is altijd weer, de vriendelijkheid is de bottom line. Vriendelijkheid voor de emotie, maar als dat niet lukt, vriendelijk zijn voor het feit dat het niet lukt om vriendelijk te zijn voor de emotie.
Ik heb wel al gemerkt bij die kleinere, mindere emoties, dat dat inderdaad door die vriendelijkheid veel vlugger aan het oplossen is.
Ja.
Maar wat ik ook eigenlijk niet goed snap, is dat soms een emotie in alle eeuwigheid terug kan komen, terwijl dat ik gedacht had, ja, daar begin ik toch mee te dealen. Dat ze niet weg is, maar dat ik dacht dat het toch beter ging. En dan steekt het plots in alle eeuwigheid terug, komt het terug naar boven.
Ja, in feite kan je er gerust van uitgaan. De emoties blijven een heel leven lang blijven die gewoon opkomen. Het is niet zo dat door spirituele beoefening je nooit op een gegeven moment een punt bereikt dat je nooit meer angst voelt of boosheid, frustratie, jaloezie, wat dan ook. Nee, die blijven gewoon opkomen. Dat is je ego. Maar wat je steeds beter kunt, is het sneller laten oplossen. Dus dat hele idee van, ben ik er nou nog niet vanaf? Is een van die misvattingen. Nee, je komt er ook nooit vanaf. Maar waar je vanaf kunt komen is van het lijden onder die emoties. En het lijden ontstaat alleen door je verzet ertegen. Dus dat is geleidelijk aan wat vermindert. Het verzet vermindert geleidelijk aan. En de openheid, liefdevolle openheid, neemt als het ware toe.
Ja. Maar het is dus strikt normaal dat het verzet nu groter wordt.
Hm. Ja, oké. Okay. Dankjewel. En dan zie ik Marius.
Ja, hallo. Hoi. Ik heb al eerder wat nulcontact met je gehad en daar mijn verhaal ook al verteld over dat ik sinds januari ben ik met deze prachtige cursus begonnen. En ben een fantastische reis aan het maken. En sindsdien is mijn vriendin ook apart van mij gaan wonen. En zitten we in een wat, voor mijn gevoel, wat turbulente tijd. Heb ik heel veel moeite om haar los te laten. En ja, daarin kom ik mezelf heel hard tegen. Denk ik van ook, ik wil constant maar bij haar zijn, in contact met haar hebben. En, maar aan de andere kant vind ik daar ook geen rust meer in. En word ik daar ook heel erg... onzeker eigenlijk in. Dus ik ben heel erg behoeftig eigenlijk naar haar steeds. Maar ik weet dat ik uiteindelijk dat geen gezonde staat is. Dus ik probeer daarvan los te komen. En daarin vraag ik mezelf af, is het dan maar beter om de relatie dan maar helemaal te beëindigen? Of daar helemaal mee te stoppen? Omdat het gevoel soms zo heftig is dat ik niet meer goed weet wat ik dan moet doen eigenlijk. En daarin helemaal in paniek schiet. En dat het ook niet meer kan toelaten wat er dan eigenlijk allemaal aan de hand is en gebeurt. Word ik ook heel boos soms. Mijn emoties worden zo groot dat het eigenlijk bijna niet meer gezond is.
Mm-hmm. Ja. Ja. Dus eerst die behoeftigheid die je ervaart, die zou het object van je oefening kunnen zijn.
Ja.
Niet van hoe kom ik van die behoeftigheid af, maar hoe kan ik die behoeftigheid leren zien vanuit liefdevol gewaarzijn. En in feite, wat je dan bereikt, is dat je in zekere zin zelf die behoeftigheid vervult. Behoeftigheid is behoeftigheid naar liefde en erkenning. Nu, op het moment dat je werkelijk in staat bent om je eigen behoeftigheid volledig te ervaren, zonder verzet, zonder veroordeling, met vertedering, wordt die behoeftigheid eigenlijk door jouzelf gevuld met waar het dan zo behoeftig naar is, namelijk liefde en erkenning. Dus dat is in een nutshell, als het ware, wat erin kan brengen. Niet het einde van de behoeftigheid, maar het door jouzelf vervullen ervan. Natuurlijk geldt dan toch ook nog steeds dat als je merkt dat in een relatie de knoppendrukkerij zo heftig is, dat je er als het ware helemaal niet meer aan te pas komt met je beoefening. Dat het gewoon je totaal, zeg maar, overroelt. En het levert ook weinig positiefs meer op, die relatie. Dus eigenlijk de ellende is veel groter dan wat je er nog aan geluk aan ontleent. Dan is er alles voor te zeggen om een relatie te beëindigen.
Ja.
En dan kan je dat natuurlijk doen zonder op een liefdevolle manier. Dus gewoon zeggen van, dit ligt niet aan jou. Dus mijn gevoelens zijn gewoon te heftig. Natuurlijk, sommige dingen liggen misschien wel aan haar. Dan kun je dat ook eerlijk uitspreken. Maar dan natuurlijk, het beëindigen van de relatie kan een hele legitieme spirituele oplossing zijn. En met name omdat je merkt dat er geen... Dat je met je beoefening er gewoon totaal niet aan te pas komt.
Ja.
Dat het verschil te groot is tussen wat je, zeg maar, aan stabiliteit hebt ontwikkeld in je beoefening en de heftigheid van je emoties. En ook eventueel de destructiviteit die is ontstaan in de relatie of in jou. Ook dat kan een reden zijn om te stoppen met een relatie. En dan is het niet zo dat je dan van die pijnlijke gevoelens af bent. Want die gaan natuurlijk gewoon door. Maar je kan eventueel, en dat kan je zelfs in overleg doen ook, dat je zegt van, ik heb toch het gevoel dat we te vaak op elkaars knoppen drukken. Of in ieder geval jij op de mijne.
Ja.
En laten we wat meer afstand nemen. Of laten we bijvoorbeeld gewoon eens afspreken om elkaar 3 maanden even helemaal niet te zien, te spreken, te sms'en, te appen of wat dan ook. 0 contact echt. En dan over 3 maanden is... inchecken weer bij elkaar bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal middelen om te zoeken naar een manier waarop je, zeg maar, wat beter kan dealen met die heftige gevoelens.
Oké. Okay. Ja, bij de gedachte raak ik wel in paniek. Dan denk ik van, oh, ik ga echt kwijtraken. En dat, maar goed, dat is dan wat er gaat
gebeuren. Ja, nee, natuurlijk. Dat is precies ook, denk ik, het probleem in die relatie. En dat ga je natuurlijk meenemen naar een volgende relatie.
Ja.
Tenzij je een volgende relatie hebt waarbij je minder verliefd bent. Dat zou natuurlijk kunnen.
Ja.
En dan heb je ook minder dit soort angsten.
Ja.
Ook dat is iets om eens te onderzoeken bij jezelf.
Ja.
Want het kan best zijn dat zeg maar, een echte, heftige verliefdheidsrelatie op een of andere manier gewoon te heftig is voor je. En dus altijd dit soort problemen oproept. En dan zijn er allerlei andere relatievormen die niet vanuit verliefdheid, maar wel vanuit attractie en vriendschap bijvoorbeeld beginnen. Waarin je je misschien wel veel gelukkiger gaat voelen.
Ja. Ja.
Ja. Maar eerst moet je toch met deze dealen natuurlijk. Ja. Met deze verliefdheid. En dan is het soms een soort afkikproces.
Ja, dat ervaar ik wel. Dat het een afkikproces is waar ik zit. Ja. Is het, als ik haar volledig loslaat, is dat dan dat zou dan ook de sleutel zijn tot verlichting? Of dan zouden we wel weer eventueel op een spirituele manier met elkaar in contact kunnen komen?
Wat versta je onder loslaten hier?
Ja.
Kijk, je bedoel, die heftige gevoelens van paniek en verlatingsangst, het loslaten daarvan betekent het omhelzen ervan. Kijk, het enige wat je kunt loslaten ten opzichte van haar zijn gedachtes over, als ik maar heel erg mijn best doe, dan komt ze wel bij me terug.
Ja.
Dat hopen de hele tijd, hopen dat het weer goed komt.
Ja.
En dan ook weer goed kijken van hoe die hoop dan eigenlijk bijdraagt aan je paniek. Hopen dat ze bij je terugkomt, want dan levert dat natuurlijk allemaal momenten op waarop die hoop weer in zijn tegendeel verkeert, want dat is wat hoop doet, hè? Hoop levert wanhoop op. Ja,
verwachting.
Oké, dus die hoop kan je proberen een beetje los te laten en een beetje meer het overlaten aan het universum. Een soort van, ik weet niet of dit ooit nog goed komt met deze, maar gewoon aanvaarden wat er gebeurt of iets dergelijks. In ieder geval als intentie. Als intentie kan je haar weer loslaten.
Ja.
Dat is al een vooruitgang ten opzichte van de intentie terugveroveren. Ja, dat levert zoveel extra ellende op. Ja. Ja. Dus de intentie is loslaten, wetende dat je om de haverklap dat niet lukt. Ja? Dat je om de haverklap zit te hopen en te verlangen en te missen. En dan moet je daar vriendelijk voor zijn.
Oké.
Ja?
Dankjewel.
Jo. Oké, dan hebben we nog Sanap.
Ja.
Hi.
Hi. Ik heb niet helemaal een heel strak kant-en-klaar verhaal, maar ik hoop dat het een beetje duidelijk wordt. Ik zit in een relatie van bijna 6 jaar. En in die relatie hebben we openheid en eerlijkheid met regelmaat besproken. En die is dan ook belangrijk. En ik ben erachter gekomen dat hij tegen mij liegt. En hoe ben ik erachter gekomen? Omdat ik iets heel fout heb gedaan. Want ik heb op een gegeven moment in zijn telefoon gekeken. Waardoor ik weet dat hij heel erg liegt over iets. En vervolgens heb ik hem een kans gegeven om daar eerlijk over te zijn. Dus ik had het niet gezegd dat ik zijn telefoon had gekeken. Dus dat was echt niet eerlijk van mij. Ik schaamde me daar ook echt heel erg voor dat ik zoiets fout had gedaan. En dus ik wist een waarheid. En ik heb hem 3 keer de vraag gesteld, is het echt waar wat je nu zegt? En hij zei gewoon echt 3 keer keihard, ja, ik ben eerlijk tegen je. Ja, ik ben eerlijk tegen je. En ik wist op dat moment dat hij niet eerlijk was. Dus ik dacht, jeetje, dit is mijn partner, dit is mijn liefdespartner. En hij liegt tegen mij. Dus uiteindelijk heb ik wel gezegd dat ik in zijn telefoon heb gekeken en dat ik weet dat hij gelogen heeft. En vervolgens denk ik, wat is mijn aandeel dat hij liegt? Waardoor ik eigenlijk bijna de verantwoordelijkheid naar mezelf toetrek. Jeetje, hij voelt dus kennelijk zo weinig veiligheid bij mij. Of hij is bang voor mij. In ieder geval, ik voel me bijna verantwoordelijk voor dat hij echt zo keihard liegt tegen mij. En ik vind dat echt heel lastig. Ik vind het een heel... ik heb daar echt heel erg moeilijk mee. En ik weet gewoon niet hoe ik hiermee om moet gaan. In die zin dat ik bij mezelf aan de ene kant heel veel verantwoordelijkheid voel. Waarom liegt mijn partner tegen mij? Wat is mijn aandeel hierin? En tegelijkertijd voel ik, ja, iemand heeft ook zijn eigen verantwoordelijkheid. Dus een beetje dubbel. En ik voel dat er iets kapot is. En ik denk, ja, maar is het nou echt wel kapot? Want wil ik niet dat het kapot is. Maar eigenlijk, tegelijkertijd voelt het wel een beetje als kapot of zo.
Ja, ik snap het, ja. Ja, ten eerste dan... jij bent natuurlijk niet verantwoordelijk voor zijn liegen. Maar je kan wel onderzoeken... dat waar hij over liegt, en standaard, ik zeg niet dat dat bij jullie zo is, maar standaard gaat het dan over zijn interesse in een andere vrouw, of een contact met een andere vrouw. En waarom liegen mannen daar soms over, dat ze iets hebben met een ander? Omdat ze bang zijn voor de veroordeling van hun eigen partner. Dus vaak dit soort situaties waarin een van de partners liegt over iets, heeft wel een soort relatie met dat de andere partner een heel sterk oordeel heeft over iets. Nu hoeft niet altijd zo te zijn overigens, maar dat kun je dus bij jezelf onderzoeken. Dus bijvoorbeeld als je hebt aangegeven in je relatie dat het voor jou absoluut no-go area is om vreemd te gaan, bijvoorbeeld. Stel dat je dat ooit hebt uitgesproken naar elkaar toe en hij was het er helemaal mee eens, want hij had ook helemaal geen behoefte aan dat. En stel dat hij dan, en dat een jaar of twee jaar later, komt hij iemand tegen die zijn, verlangens opwekt. Dan zal hij dus meteen angst voelen om dat aan jou te vertellen.
Maar in dit geval, Jan, in dit geval gaat het over zijn ex.
Ja, contact met zijn ex.
Ja, en zie eigenlijk al in die 6 jaar dat hij naar de pijpen danst van zijn ex. Want hij doet gewoon in mijn beleving, alles wat zij wil, alles wat zij zegt, alles wat... En hij liegt nu over het contact wat hij met haar heeft en wat voor invloed zij op hem heeft.
Ja, dus hier kan je dus zien van oké, hij heeft dus kennelijk het gevoel dat jij... De manier waarop hij met zijn ex omgaat, dat jij dat veroordeelt, dat jij dat slap vindt of stom of wat dan ook. Ja. Dat hij geen echte man is ten opzichte van haar of wat dan ook. En dat is dus zijn angst om daarover afgewezen te worden. Dus dan gaat hij proberen om een soort wenselijk gedrag tentoon te spreiden. En onwenselijk gedrag. Dus dat gedrag wat jij niet aanvaardt van hem, dat probeert hij dan te verbergen. Dus de oplossing is hier natuurlijk gelegen in het bespreken hiervan. Waarbij hij nog steeds verantwoordelijk is voor het liegen. Maar jij bent natuurlijk verantwoordelijk voor je veroordeling van zijn gedrag ten opzichte van zijn ex. Dus als je dat nou eens allemaal zou kunnen uitspreken. En met name gewoon vraagt aan hem, van zou je eens kunnen vertellen dan heel eerlijk wat jouw angst is voor mij? Hè? Wat is je angst om voor mijn, is, hè, mijn veroordeling of wat dan ook? Laat hem dat dan maar eens vertellen. Van, je doet altijd zo negatief als ik over mijn ex heb en jij vindt altijd dat ik naar haar pijpen dans en zo. En ik voel dat helemaal niet zo. En dan voel ik me veroordeeld door jou. En dan ja, ben ik in de verleiding gekomen om er dan maar niet over te praten. En dan moet hij nog steeds zijn excuses aanbieden over het liegen. Maar jij kunt dan zeggen, sorry, je hebt gelijk. Ik ben inderdaad een beetje of heel erg veroordelend geweest over je gedrag naar je ex. Terwijl dat eigenlijk none of my business is. Ik zou me daar gewoon niet mee moeten bemoeien. Zolang eventueel als je afspraken hebt over of die met zijn ex nog naar bed gaat of niet. Weet je wel, als die zich daar dan aan houdt. Dan moet hij verder gewoon, als die, ja, moet je daar je dan maar niet mee bemoeien. Dat is dan gewoon zijn vrijheid. Maar aan de andere kant, als je zegt, nee, dit blijft een doorn in mijn oog. En nu komt er dat liegen ook nog eens bij. Dan moet je de relatie verbreken. Dus dat vertrouwen, wat je nu noemt, hè, van als iemand eenmaal aan het liegen geweest is, dan verdwijnt er een soort vertrouwen in het feit, in het, zeg maar, in iemands eerlijkheid. Dat vertrouwen is iets wat je kwijtraakt omdat hij dan gelogen heeft. Maar je kan ook, maar daar moet je dan wel een heel open gesprek voor hebben. Je kan ook gewoon besluiten, oké, als ik niet meer veroordelend ben, hoef jij niet meer te liegen. Zullen we dan beginnen met weer opnieuw elkaar te vertrouwen hierin? Jij moet leren vertrouwen dat je alles kunt delen zonder dat ik je veroordeel. Ik moet weer leren vertrouwen dat je dingen gaat verzwijgen omdat je bang bent voor mijn veroordeling. Dan is het 1000 keer beter dat je de dingen wel vertelt. En als je merkt dat ik je toch weer veroordeel, dat je dan zegt, hé, je veroordeelt me weer. Dat wil ik niet. In plaats van dat je erover gaat liegen. Ja, dus wil jij mij helpen met op te houden met veroordelen, dan zal ik jou helpen met op te houden met liegen. En dan kan je eventueel nog verder met deze man.
Ja, nou ja, wat wel waar is, ik veroordeel hem inderdaad. En waar veroordeel ik hem op? Dat ik hem echt jarenlang gestimuleerd heb, echt serieus jarenlang gestimuleerd heb om met haar in relatietherapie te gaan, om de make it work te gaan doen bij essence trainingen, in relatietherapie te gaan. Ze hebben ook kinderen, alles gestimuleerd van, joh, ik weet hoe belangrijk het is om een goede relatie te houden met je ex. Ik heb daar zoveel tips ingegeven. Ja. En vervolgens, na dat liegen, nou, dat is dus kort geleden, noemt hij naar mij, je hebt me ook geen enkele ruimte gegeven om maar iets uit te zoeken met mijn ex. En dan voel ik me echt zo totaal niet gezien.
Ja.
Ik dacht van, want voor mij was zo'n training als de Make It Work bij de Essence. Nou ja, dat gaat dan over waarin kan je elkaars connectie weer vinden, et cetera. Om dat aan hem te adviseren om dat met zijn ex te gaan doen. Nou, echt Jan, ik heb echt liggen bibberen in mijn bed. Maar ik dacht, ja, maar Sam, weet je wel, als het nog weer wat gaat worden tussen hun. Beter nu dan. Dus ga ervoor. Ga het uitzoeken. En nu, ja. Je hebt me geen ruimte gegeven. Dus ik voel me zo niet gezien.
Ja. Uh-huh. Ja, dus dat kan je ook met hem delen dan. Ja. Snap je? Kijk, dit gesprek wat wij nu voeren, daar zou hij bij moeten zijn, maar...
Ja, hij is erbij. Oh, okay. Ik weet dat hij is er ook ergens... sorry, dat vergeet ik even te zeggen. Hij is er ook ergens bij.
Ja, nee, dat is oké. Okay. Maar alleen, ik ben geen relatiecoach. En dus dan moet een coach erbij gaan zitten. En die moet zeggen, oké, dit is jouw... Wat is jouw reactie? En dan, weet je, op die manier mensen helpen om te communiceren over hun problemen. Dus dat zou je kunnen doen. Dus dat make it work zou je dus beter met hem doen. In plaats van dat hij dat met zijn ex... dat heeft hij al gedaan, begrijp ik. Maar dat
Nee, heeft het dus niet gedaan. Dat heb ik geaccepteerd. Maar
ja, okay, ja.
Dat heb ik allemaal niet aangepakt. En vervolgens krijg ik nu alle verwijten dat ik hun geen ruimte heb gegeven om het uit te zoeken.
Ja.
En dat vind ik gewoon zo niet eerlijk.
Ja, dat is waar. Ja. Dat zou heel goed oneerlijk kunnen zijn. Ja, dus dan is hij niet exact genoeg in het uiten waar hij moeite mee heeft. Dat is dus ook weer zo'n communicatieding. Want hij bedoelt misschien eigenlijk zeggen dat hij zich altijd een beetje onder druk gezet gevoeld heeft door jou om het met zijn ex uit te zoeken. En dat is een vorm van geen ruimte. Ja. Dus ook, hier moet je over praten gewoon. Dat moet gewoon, en als de gevoelens zo heftig zijn, dan kan je dat praten beter doen met iemand erbij die een beetje kan kanaliseren. Want anders dan blijft het alleen maar op elkaars knoppen drukken. Dus dat is het punt. Dat het terugbrengen van de verantwoordelijkheid waar die hoort. Hij is verantwoordelijk voor zijn ding. Jij bent verantwoordelijk voor jouw ding. Jij vindt nu dat hij verantwoordelijk is voor jouw verontwaardiging. Nee, jouw verontwaardiging is jouw verantwoordelijkheid.
Nee, ja, ik voel me verantwoordelijk voor zijn liegen. En dan denk ik, daar klopt er ook ergens iets niet.
Nee, dat is
echt een oprechte vraag.
Van, ja, nee, je bent niet verantwoordelijk voor zijn liegen. Maar je bent wel verantwoordelijk voor zijn veroordeling. Dat je hem veroordeelt over dingen. En dat is iets waar je naar kan kijken. En er is een relatie tussen jouw veroordelen en zijn liegen. Ja, maar dat betekent niet dat jij verantwoordelijk bent voor zijn liegen. Nee, hij is verantwoordelijk voor het liegen en jij voor het. Snap je? Dus dat is in een spirituele relatie ontwar je de ego-verstrengeling. Ja, want jij verwijt hem dat hij jou verwijt, dat jij hem verwijt, dat je hem... Ja, snap je? Dat is uit elkaar halen weer. Wacht even, dit is mijn verantwoordelijkheid. Ja, ik heb jou veroordeeld. Ja, dit is jouw verantwoordelijkheid. Je hebt gelogen. We hadden afgesproken dat niet te doen. Ja, is jouw verantwoordelijkheid. Ja. Dit is mijn verantwoordelijkheid. Ik heb je wel erg gepusht om het met je ex nou even echt even goed te regelen. Ja, klopt. Daar heb ik behoorlijk achter de vodden gezeten. Ja. Dit is jouw verantwoordelijkheid. Dat ik je nooit ruimte heb gegeven is natuurlijk flauwekul. Ja. Hoe zie jij dat? Vragen. Wat ervaar je er? Wat voel je erbij? En daar heb je dus soms een coach bij nodig. Die dat kan regelen voor je. Dat het een beetje helderder wordt. Want het is een kluwe geworden van verwijten. En als je dat uit elkaar wilt halen, dan moet dat zorgvuldig gebeuren. En het begint bij, je bent zelf verantwoordelijk voor al je heftige emoties. Ook als de ander buitengewoon onredelijke dingen gedaan heeft. De ander is de trigger. En je kan de ander zeggen, dat was heel erg onredelijk wat je zei. Maar mijn heftige gevoelens, dat is waar je zelf mee aan het werk moet.
En dan is dat liegen, dus dan voel ik me echt belazerd in de relatie. Daar wil ik echt eigenlijk heel graag uitkomen. En wil ik ook eigenlijk een weg vinden om daar uit te komen. En die vind ik echt zo lastig. En dat is dan waarschijnlijk... Bedoel je dan ook om daarna dan naar te kijken en voel het maar en zie maar wat je er mee doet of zo?
Het spirituele deel zit hem in het leren mogen voelen van wat je voelt. Dus dat je die verontwaardiging voelt over zijn opmerkingen. Dat je dat herkent als je eigen, zeg maar, je eigen ego dat verstrikt zit in een soort beeld van hoe het zou moeten zijn en daar wordt het niet voldaan. En vervolgens verzet je je ook nog eens tegen dat gevoel en leg je de verantwoordelijkheid ervan bij de ander. En dat allemaal onderzoeken en de verantwoordelijkheid weer bij jezelf terugnemen. Dit is mijn probleem. Ja, uiteindelijk is het mijn keuze geweest om met deze man een relatie te beginnen. Ja, dat die allemaal knoppen drukt bij mij, is dus mijn verantwoordelijkheid. Ja, en dan ga je op een andere manier praten met hem. Want je gaat natuurlijk niet vergoelijken in de zin van, het is allemaal mijn eigen verantwoordelijkheid, dus doe jij maar. Nee, je gaat wel degelijk natuurlijk zeggen van, ho, wacht eens even. Dit werkt voor mij niet. Maar dat is heel iets anders dan, jij bent hier fout bezig. Jij moet veranderen. Dat schiet niet op, want dat betekent dat hij alleen maar gaat zeggen, jij bent fout bezig, jij moet veranderen. Het is jouw schuld. Ja, dat is het ego. Het ego is een klein kind. Ja? Volwassenheid komt uit gewaarzijn, uit verantwoordelijkheid nemen. Uit het kleine kind liefdevol omhelzen. Je mag je gekwetst voelen en in de steek gelaten en belazerd. En daar dan vervolgens van houden. Liefdevol omhelzen. En als je dat eenmaal hebt gedaan, daarna kan je terug naar hem gaan. En kan je op een veel liefdevollere en dus veel effectievere manier ook zeggen, dit en dit en dit wil ik veranderen in onze relatie. Hoe is dat voor jou? Oké? Okay?
Dankjewel.
Ja, succes.
Ja, dank je.
Oké, okay, ik zie nog één hand en dan zijn we ook wel weer aardig aan het einde van onze avond. Helene, ga je gang.
Ja, je hebt bijna mijn vraag al beantwoord bij de vorige.
Oké. Okay.
Maar ik zit even met, ik heb mijn relatie beëindigd vanwege alcoholgebruik. Begin december, of beëindigd, we hebben een pauze. We hebben een pauze ingelast, dus eigenlijk elkaar voorlopig even niet zien. En hij heeft gelukkig dit keer herkend dat hij alcoholist is en dat hij daarvoor hulp nodig heeft. Alleen, de vorige keer had hij ook gezegd hulp ging halen, heeft hij het niet gedaan. En nu zit ik met van, doet je het wel? En ik zit eigenlijk met van, waarom blijft me dat zo bezighouden? Want hij, dat is zijn beslissing. Hij moet dat besluiten. Maar waarom wil ik dat nu gewoon zo brandend weten? Dat is eigenlijk wat
ik... Ik denk dat het heel logisch is, want je hebt kennelijk nog wel een soort afhankelijkheid van hem. Een soort, noem het maar liefde voor het gemak even.
Ja.
Dan ook is. Het is heel verstandig dat je ermee opgehouden bent. En ik neem aan dat je dus ook niet meer in één huis woont.
Nee, we wonen gelukkig al niet meer in één huis. Dus prima. Die pijn is ons gespaard gebleven.
Ja, heel goed. Ja. Dan inderdaad, dus dan zei je, oké, dus eigenlijk wat je zegt is van, ik vind je hartstikke lieve man, maar zolang je verslaafd bent, kan je geen relatie hebben. Nee. Je kan niet een relatie met een verslaafd. Dat werkt niet. Dus vaak duurt het jaren voordat je doorhebt dat het niet werkt. Ja. Maar dan, godzijdank, heb je dat bereikt dus nu. Dat je zegt van nee, dit werkt niet. En in feite heb je gezegd pauze. Dat mag natuurlijk. Maar daar zit nog een klein beetje een soort van... Ik hoop op je terugkeren. Na die pauze. En dat is natuurlijk ook nog heel normaal, maar de pauze zou een pauze moeten zijn op strikte voorwaarden van het eindigen van zijn alcoholgebruik.
Dat heb ik hem gezegd.
Dus de pauze is zeg maar pauze voor de rest van je leven, tenzij die stopt met alcohol.
Ja.
Ja? En stoppen met alcohol moet een tijd lang ook als het ware beklijven.
Mm-hmm.
Ja, dus hulp zoeken is één ding. En ergens komt dan het moment dat hij met eventueel hulp ophoudt met drinken. Dat is het mooie volgende stap. En dan moet hij dat toch op zijn minst een maand of 3 of 6 moet hij dat dan hebben gedaan tot zijn eigen volle tevredenheid. Hij moet daar blij mee zijn. Hij moet opgelucht zijn dat hij er vanaf is. Want al die tijd dat hij het aan het laten is... in de hoop op jouw toestemming om weer terug te mogen keren, blijft hij een alcoholist die het eventjes laat, omdat hij jouw erkenning zoekt. Dus je zou denken, jezelf en hem een groot plezier doen door niet te gaan zitten wachten. Dus dat beeld zou je beter loslaten. Een beetje een soort van, ik wens hem al het geluk, maar vermoedelijk niet meer met mij, niet meer in relatie met mij.
Werk aan de winkel, dus emotioneel.
Ja.
Dankjewel.
Ja, ik denk dat je jezelf daar groot plezier mee doet. Het is wel even slikken natuurlijk, want je moet even een gedachte loslaten dat dit een soort tijdelijk iets is van een paar weken of een paar maanden hooguit. En dan heb je hem weer. Maar ik denk dat het iets ingrijpender is.
Dankjewel.
Ja, oké. Okay. Ja. En het is 8 uur geworden ondertussen. Dus zullen we hier afscheid nemen van elkaar? Volgende keer doen we weer een uitwisseling in groepjes ook. Dat is ook heel belangrijk. Maar deze keer is er gewoon niet van gekomen. Ik zet even de opname uit. Sorry.